massage.
Touché.
Touché, vandaag met André Pelgrims. Goedemorgen.
Dag Friedel.
Mag ik jou omschrijven of aankondigen als expert in groepsdynamica? Dat lijkt me de meest omvattende term.
Bij het woord expert heb ik natuurlijk onmiddellijk een gevoel van, ja, ben ik dan al de expert?
Ja.
Maar groepsdynamica, ja, groepenrelaties, al wat er beweegt,
ja,
al wat er blokkeert.
Ik mag jou ook de auteur van dit boek noemen, Dansen naar vrijheid, de essentie van moedig leiderschap. Maar een boek waarvoor je wel wat schroom hebt moeten overwinnen, hè, om het te schrijven.
Inderdaad, tot deze dans ben ik echt moeten uitgenodigd worden.
Ja.
Anders was ik nog aan de kant.
Door de uitgeverij.
Ja, door
wat
de
hield jou tegen?
Dit soort thema's vraagt zoveel nuance, vraagt zoveel fijngevoeligheid, vraagt zoveel, vertrekt vanuit persoonlijke ervaring, dat het, ja, onnoemelijk moeilijk leek om vanuit het geschreven woord iets betekenisvol op papier te krijgen.
Schroom omdat je ook in je eigen kaarten moest laten kijken?
Dat was dan eigenlijk de bevrijding.
Ah ja.
Ik dacht, dat is de modus operandi om te vertrekken vanuit mijn eigen ervaring.
Mm-hmm.
En niet naar de positie te gaan om het geheel te trachten overstijgen en persoonlijke verhalen van anderen te overstijgen en daar dan heel wijs met mijn kennis en ervaring iets over te zeggen dat dan ook nog wijs en intelligent moet klinken. Ik dacht, nee, Pelgrims, zoek het aan de start van uw eigen verhaal. En ja, dat is het ook geworden.
Ja, want als expert zou je kunnen zeggen, je bent ook een soort leidinggevende als je een groep probeert te sturen.
Waar ben je het niet, Friedel?
Ja.
Waar ben je het niet? Het begint op de dansvloer, bij wijze van spreken, maar ook in uw gezin. Ook in uw relatie, ook naar uw kinderen toe, ook naar uw buren toe. Op welke manier laat je u zien, waar neem je de leiding en waar volg je? He? Er zijn veel... De tango is daar een perfect voorbeeld van. Waar leid ik en waar volg ik? En dat is het leven. En dat is op kwetsbare, fragile benen. En dat start inderdaad vanuit uw eigen persoonlijke geschiedenis.
Ja, hoe zou jij jezelf omschrijven?
Ik zou dit graag ophangen aan een, of graag vertrekken vanuit de metafoor van de loper. Ik ben ook een loper. En als ik daarnaar kijk, dan zeg ik, ja, ik heb leren naar dingen toe lopen. Ik ervaarde dat ik van de dingen wegliep. Dat is zeker één iets.
Mm-hmm.
Twee, als loper ook, het enige wat mij dreef in het verleden, waren de schema's in mijn hoofd. De tijden enzovoort. Ik heb leren lopen vanuit mijn hart. De hartslagmeter bestaat ook in fysieke, maar ook in figuurlijke vorm. Het derde is, ik ben een lange afstandsloper. Dat betekent, ik geloof ook in relaties, in de duurzaamheid, in het lange termijn gebeuren. En ik kijk altijd op de lange termijn. Een relatie, mijn loyaliteit naar mensen is eigenlijk heel groot. Mijn loyaliteit naar opdrachten is zeer groot. En tegelijkertijd, als je dan echt gaat meelopen in een wedstrijd, dan zie je eigenlijk je eigen kleine kruimel in de massa van 30.000 mensen die meedoen aan de 10 miles. Waar er altijd sneller zijn dan jou, altijd trager zijn dan jou. Dus dat maakt mij ook tot een, toch, ja, iemand die kan relativeren en graag vertrekt vanuit de bescheidenheid.
Mm-hmm.
Dat is iets. En een laatste ding. Ja, ik ben geen meeloper. Ik loop toch graag zo vooraan mogelijk. Ik maak ook in ons vak toch graag het verschil. En ik neem mijn métier, ons métier, want ik heb daar veel collega's in, ons métier daarin ook zeer ernstig.
In hoeverre zit er ook een pelgrim in jou?
Dat is een hele mooie vraag en het is iets waar ik heel dankbaar voor ben dat ik die naam heb. En
het is jouw echte naam, hè? Voor alle duidelijkheid.
Naam. Ja, dat is echt mijn naam, dat is geen pseudoniem. En dat is wat ik aan groepen zeg. Ik kom, ik zie en ik vertrek terug. En dus zo is mijn leven, maar zo ook mijn vak. Zo is ook het vakterrein. Van komen en gaan en kijken en leren. En hopelijk op mijn eigen pelgrimstocht vrijer en wijzer worden.
Ja, maar doe je dat ook buiten de werksfeer? Op pad gaan, zwerven en kijken waar je uitkomt? Je laten leiden?
Mijn laten leiden, Friedel, ik heb daar een hele mooie, voor mij zeer betekenisvolle, ja, uitdrukking voor. Het is echt het volgen van je voeten.
Mm-hmm.
De voeten weten het heel dikwijls heel goed waar ze naartoe willen. En dus die ruimte geven om inderdaad te gaan zwerven, om de rugzak te nemen, om de bergen in te trekken, om doorheen de stad te zwerven en u ofwel verschrikkelijk eenzaam te voelen, ofwel verschrikkelijk vrolijk te voelen en het te laten gebeuren. Ja, zeker en vast. Ja,
en waar heeft jou dat gebracht? Wat is de meest bijzondere zwerverstocht die je al hebt gedaan?
Als het letterlijk de zwerverstocht is, dan moet ik onmiddellijk terugdenken aan vorig jaar in Lourdes, waar mijn eerste lange tocht eindigde en waarbij ik mij vol guilty pleasures gestoken heb en mij een fles champagne gekocht heb, mij als een zwerver voor onze heilige macht Maria heb gezet.
Echt?
En gedacht van, wat een rijkdom is dat hier, om een tocht te maken door de Pyreneeën, om hier in alle vrijheid te zitten, om dit moment te vieren. En in volle COVID. Dus het was heel rustig daar ook aan.
Ja, ja, ja.
Dus dit soort leuke dingen gebeuren dan ook. Dat is de verrassing van het leven. Dat is de rijkdom van het leven. Ja. En daar geloof ik heel hard in.
André Pelgrims, welkom in Touché.
Radio 1.
Friedel Lesage.
Touché.
Running out of ways to make you see. I want you to stay here beside me. I won't be okay and I won't pretend I am. So just tell me today take my heart. Please take my heart. Please take my heart. Please take my heart. Please take my heart. Just say yes. Just say there's nothing holding you back. Not a test, nor a trick of the mind, only love. So simple and you know it is, you know it is. Can't be to and fro like this all our lives. You're the only way to me. The path is clear. What do I have to say to you? For God's sake, dear. For God's sake, dear. God's sake, dear. For God's sake, dear. For God's sake, dear. Just say yes. Just say there's nothing holding you back. It's not a test, nor a trick.
Snow Patrol met Just Say Yes. André Pelgrims, welke betekenis heeft dit nummer voor jou?
Oh, Friedel, dit is een nummer dat ik op heel wat cruciale momenten gewoon de zaal laat ingaan. En dat bedoel ik, cruciale momenten is op het einde van een workshop, bijvoorbeeld. Of wij hadden een heel mooi ritueel moment waar de relatie met mijn partner centraal stond in Frankrijk. Dat was 150 man. En dan niet tijdens het dansfeest, maar puur tijdens het ritueel van een verbinding tussen mensen, dit nummer de ether ingooien. En het plezier, de fonkelende ogen, de spontane bewegingen. Dat gaat niet over dansen, dat gaat gewoon over blij zijn en gelukkig zijn.
Ja, en durven ja te zeggen, want het gevoel als mensen naar zo'n bijeenkomst komen en jij bent expert in groepsdynamica, dan weet je al, ik moet hier iets van mezelf prijsgeven.
Klopt, en de ontroering zit er maar in dat ik het beeld van hoe mensen starten bij het begin van de week en hoe ze dan bijvoorbeeld op dit nummer de week beëindigen. Ja, dat is pure ontroering. Dat is de reden dat ik het doe.
Ja.
Dat is kijken van de ervaring van die ja, die ervaring van die vrijheid en die blijheid vooral. En dan zeg ik, ja, leer ja zeggen, dan leer je waarschijnlijk ook op het juiste moment nee te zeggen.
Ja.
En zo stuur je eigenlijk je eigen leven de juiste richting uit.
Het is ook een goed dansnummer, hè? En over dat dansen wil ik het wel even hebben, want jouw boek heet Dansen naar Vrijheid, omdat dansen een interessante metafoor is om uit te leggen wat je precies bedoelt?
In gesprek met de uitgever zeiden ze, ja André, je bent bekend bij de wereld van leidinggevende en organisaties, maar we zouden willen dat je een boek schrijft dat breder gaat. En breder gaat dus herkenbaar voor iedereen, maar toch te starten vanuit die doelgroep. En toen dacht ik, hoe kan ik nu die doelgroep eigenlijk al een stukje uitdagen? Ik dacht, ik steek gewoon het woord dansen erin. Want dansen, wat roept dat op? Ah ja, maar ik ben geen danser. Of ze gaan het daar toch niet over hebben. Of, hé, dat is hier wel serieus. Maar dansen, zie je, geeft al onmiddellijk die schroom en een stukje die schaamte en een stukje die kwetsbaarheid. Dan dansen, wat is dansen? Dat is uw eigen beweging vinden. Dat is uw beweging vinden en daar blij mee zijn. En dus die begeleiding naar die eigen beweging, met de schroom van, is dat nu mijn beweging? Is dat niet belachelijk? Mag ik dat wel? Is dat toonbaar? Is dat niet te kwetsbaar? Nee, het is mijn beweging. Dat is van u. En dus die metafoor tracht al die toch fragielere dimensies al aan te spreken. Van, ja, het gaat wel over jou. En ja, ook jij hebt uw dans. En ook jij hebt uw beweging. En ook jij kunt daar blij mee leren zijn.
Mm-hmm.
En jij hebt daar ook iets mee te geven aan de wereld. Dus dat is het pad dat we gaan volgen. Dat stukje mag vrij worden. En ja, dat zal soms moed vragen.
Mm-hmm. Het is over de dans tussen autonoom zijn en afhankelijk zijn. En daar een goed evenwicht in vinden.
Ah ja, daar gaat het over. Hè. Hoe kan ik mij niet verliezen in relatie met de persoon tegenover mij? Maar hoe kan ik er ook voor zorgen dat ik me niet afsluit van de persoon tegenover mij? Dus ook nu dat ik in verbinding blijf met jou, zonder dat je mijn eigen verhaal verdwijnt, of dat ik mij niet verlies in, ben ik het wel goed aan het doen voor Friedel, en eigenlijk daardoor mijn eigen verhaal verlies. Dus dat is iets dat iedereen herkent, van hoe beweeg ik daarin? En hoe hou ik het een? En hoe kan ik genieten van het ander?
Je waarschuwt ook, hè, voor de illusie van vrijheid. Want de valkuilen zitten overal.
De valkuilen zitten overal.
Ja.
Als de illusie, bijvoorbeeld, om een illusie te noemen. Ja, ik ben vrij, want ik ga bijvoorbeeld in... Ik zeg dit niet meer tegen hem. Of ik zeg dat niet meer tegen. En dat is mijn vrijheid. Dan denk ik, ja, ik denk dat dat een illusie is. Want door dat te zeggen, heb je jezelf juist vastgezet in die relatie.
Ben je gevlucht. Ja.
Ja, ja. Dus vandaar het, ook vanuit mijn lopen, wanneer loop je naar dingen toe? Naar een spanning toe, naar een gevoel toe, naar je eigen lichaam toe. En wanneer loop je daarvan weg? Wanneer loop je naar een verlangen en wanneer loop je van je eigen verlangen weg? Wanneer loop je naar de spanning en durf je er naartoe komen? De moed? Of wanneer loop je van de spanning weg en wat gebeurt er dan? Dus inderdaad in die beweging de balans vinden tussen, ja, ik ben afhankelijk. Ik ben afhankelijk van anderen. Ik ben afhankelijk van mijn partner. Maar ik ben ook wie ik ben. En hoe vind ik? En hoe vinden we daar samen? Want dansen is ook iets van samen. Hoe vinden we daar samen onze balans in?
Ja, en hoe worden we een groep? En om een goede groep te kunnen vormen, is er nestwarmte nodig. Hè? En om nestwarmte te creëren, heb je veiligheid nodig, vertrouwen. Hoe creëer je dat? Want dat zijn grote termen, hè, om mee om te gaan.
Als het gaat over nestwarmte, dan kan ik iedereen maar uitnodigen om gewoon zijn eigen herinneringen aan hoe was het voor mij als kind terug op te roepen. Dat is voor mij geen concept, dat is voor mij iets dat we nodig hebben. Een kuiken wordt uitgebroed omdat er warmte is. De bijen beginnen zich te multipliceren omdat er warmte op de nestkast zit. Dus warmte is gewoon iets dat we nodig hebben en wij als mensen evengoed. En dus van daaruit is mijn oproep ook om, kijk op welke manier je warmte geeft. Maar dat doe je vanuit je hart. En warmte heeft te maken, en nestwarmte heeft te maken met aanwezigheid. Kan ik aanwezig zijn? Vind ik vandaag de dag een heel groot probleem. Of zijn we het allemaal aan het regelen met elkaar? Wat is dat aanwezigheid tussen man en vrouw op een vrijdagavond voor elkaar? Dat is warmte, dat is nestwarmte. Dat is het gevoel, ik kom hier thuis. Wat betekent voor de kinderen om rustgevende, aanwezige vader, moeder te ontmoeten? En er is aandacht. En er is aanwezigheid. Ja, dan is er warmte. Maar dan is er ook liefde. Dan is er ook verbinding. Dus klinkt heel eenvoudig, maar ik zie het zo tanend aan een soort inflatie onderhevig. En ik wil eigenlijk terugbrengen, want daar start de groei, daar start het vertrouwen, daar start het vertrouwen in wie ik ben, want ik heb aandacht gekregen. Er was iemand aanwezig voor mij.
Je legt uit dat iedereen wel op een of andere manier een splitsing ondergaat. Dat er iets maakt dat je niet helemaal jezelf voelt, je goed voelt binnen een groep. Wat is dat precies, die splitsing?
Ook daar start ik bij het kind. Ja. En belangrijk is dat we, hoe groot en volwassen, en hoe groot we ook als leider ergens een rol mogen gekregen hebben, dat het verhaal van die splitsingen start als kind. En dat heeft te maken met het volgende. Een kind wil niet uit een nest gegooid worden. Want dan is een kind hulpeloos verloren. Dus een kind voelt aan welk stuk is hier welkom en welk stuk is hier minder welkom. Dat maakt geen analyses en dan moet dat niet vanuit een therapeut gaan. Een kind heeft die gevoeligheid. En als de creatieve losbol de bestraffing krijgt, dat hij het in huis alleen maar onrustig maakt, dan zal hij heel snel oppikken dat dat stuk liefst ergens achteraan in de kast wordt gelegd en niet te veel op de voorgrond komt. Maar het kan evengoed zijn met een kind dat heel emotioneel beweegt, heel emotioneel reageert. Is dat stuk welkom of niet? Kunnen de ouders daar iets mee doen of kunnen ze daar niks mee doen? Dus eigenlijk vanuit de grote afhankelijkheid, want dat is wat een kind niet heeft. Een kind heeft die autonomie niet. Het kind heeft enkel die afhankelijkheid. Zet het ook alles in op die afhankelijkheid. En voelt het haarfijn aan, dit wel en dit niet. En dan ontstaat stilletjes de splitsing. Ik mag mijn emoties niet laten zien. En in de mate bijvoorbeeld dat dat bevestigd wordt door je in het leven, is dat zo. Of de waarheid mag hier niet gezegd worden. Ah, waarheid speelt hier geen rol. Ja, wat dan wel? Ja, hypocrisie dan wel. Hoe is het met u, Friedel? Ja, het is goed met mij. Weet je, we kennen het allemaal. Dus ik vraag ook via de tocht naar vrijheid om dat voor uzelf te onderzoeken. En dat is een stukje waar ik mensen in wil meenemen in het boek, maar ook in het werk dat we doen.
Toccata en Fuga van Johann Sebastian Bach, bekend orgelwerk, André Pelgrims. Aan wie of wat doet jou dit denken?
Dit is een zo groot open deur. Dit is alles verwijst hier naar mijn vader. Hè. Geniaal organist. Speelde dit, ik zou bijna zeggen van voor hij de partituur gezien had. Speelde het tot zijn laatste moment dat ik het heb zien uitvoeren, tot zijn 86. En het vertelt veel van wie hij was. Hij is 2 jaar geleden gestorven. En ja, dit geeft mij nog altijd kippenvel. Omdat dat ja, heel veel wakker roept van mijn relatie natuurlijk met hem.
Mm-hmm. En wie was hij?
Hij was een... Je hebt mensen waar je van denkt, die komen van een andere planeet. Hij was zo iemand. Dus hij leefde op de planeet van de kunsten. Hij leefde op de planeet van prachtige portretschilderij. Gecombineerd met dit soort werk. Een combinatie, dus eigenlijk een soort dubbel genie. Normaal is orgelmuziek niet echt combineerbaar met schilderkunst. Meer met wiskunde, maar hij had de twee. En leefde helemaal geïsoleerd in die wereld. En heeft dan tussen schilderen en muziek maken 5 kinderen weten te verwekken. Ja, dat brengt hem natuurlijk wel naar de planeet Aarde. En tussen die 2 planeten zat er dan ook heel veel spanning. Mm-hmm. Zijn planeet versus de planeet van behoeftes, zijn planeet van banaliteiten, of onze planeet van banaliteiten, versus de planeet van ja, dit soort magische kunst die in de wereld is gebracht. En dus dat spanningsveld heeft ons als gezin en heeft mij heel hard getekend, geïnspireerd en ook op weg gezet om vanuit die spanning iets creatiefs te doen.
Ja, want je zegt, de eerste groep waarmee je te maken had, was het gezin Pelgrims, hè? De 5 kinderen, jouw vader, jouw moeder. Op welke manier heeft jou dat beïnvloed?
Het heeft mij... Weet je, op de eerste plaats, op het ogenblik dat je als kind rond de tafel zit, is dat gewoon de nest. Er is geen concept van andere nesten. Dit is het. Mm-hmm. Dit is het. En het mooie is dat ik als kind, en ik denk met de meeste kinderen zo is, ik mij daar geen vragen over stelde. Hè. Wat ik wel vaststelde, was dat het altijd stil aan de tafel was. Wat ik wel vaststelde, was als er een storend element de stilte kwam verbreken, dat vader wel door het plafond of in de richting van een van de kinderen kon jagen. Ik heb wel vastgesteld dat ik heel gevoelig werd om te kijken op welke manier de spanning werd opgebouwd. Dus ik werd aan de tafel een zeer voorzichtig, maar scherp observator. Ik was iemand die daardoor voelde, zoals ik dus straks over splitsingen spreek, dat er niet te veel ruimte moest genomen worden aan de tafel. Dus ik heb leren ruimte geven aan de tafel. Ik heb leren geduldig zijn om te kijken wat er gebeurt. Ik heb aan de tafel gevoeld op het moment dat vader toch in zijn eigen impulsieve bewegingen ging. Ja, dat wat ik zag niet prettig was, maar dat ik enkel maar kon accepteren dat het er was. Dus ik heb ook een heel grote acceptatie. Dus als ik kijk naar hoe het was in mijn eerste groep en tot wat het mij gedwongen heeft, zijn het de bouwstenen van hoe ik vandaag werk met groepen.
Mm-hmm. En welke rol speelde jouw moeder in die groep?
Moeder stond ook in haar onmacht. Moeder stond ook in een ongelooflijke zorghouding om en te zorgen dat vader op zijn planeet niet te veel verstoord werd. Dus moet een enorme grenswachterpositie hebben ingenomen om de spanningen tussen die 2 werelden in balans te houden, wat heel dikwijls niet lukte. Dus ik heb een moeder gehad en gezien, zeker dan in de latere jaren, die daardoor enkel maar onzekerder werd en eigenlijk verdween in het licht van de andere kunstzinnige planeet. En ook daar heb ik geleerd van, wow, hoe kunnen planeten naast elkaar bestaan? Hoe kunnen die verbinding maken met elkaar? Dus de dingen die ik gezien heb, blijven voor mij inspiratiebronnen. Dat kan in een bedrijf 2 departementen zijn. Dat kan in een relatie gewoon man en vrouw zijn, opnieuw, wat ik veel heb meegemaakt. En wat het mij ook geleerd heeft, is dat ik geleerd heb dat er emoties bestaan. Ik heb veel emoties gezien rond de tafel. Van kwaadheid tot verdriet, tot onmacht, tot roepen, tot niet meer weten. En ik ben heel blij dat ik dat op mijn repertorium heb. Dat dus wat er ook in een groep gebeurt, dat het eigenlijk door mij kan omarmd worden. Dat het voor mij hoort bij het verhaal. Dat eigenlijk niks moet weggeduwd worden. En dat het allemaal bouwstenen zijn om een goede groep, een goede relatie, een goede familiegroep te bouwen.
Ja, maar ik hoor vooral emoties die negatief zijn. Ja. Waren er ook positieve emoties? Liefde, geborgenheid, bescherming, was dat er ook?
En nestwarmte. De goede vraag, Friedel. Zie je, wat ik wil opmerken in het moment nu, ik vind dat zalig dat jij ruimte geeft. Dat is ook de reden dat ik mij vereerd voelde en blij voelde dat ik in dit programma mocht komen. Ik vind in hoe je het zet, je een voorbeeld zijt om te kijken wat het betekent iemand ruimte geven, zonder daar met een oordeel op te zitten. Dus dat heb ik gemist, bijvoorbeeld. Dat heb ik gemist. Dus wat jij nu doet, heb ik gemist. Dus hoe kan ik mijn eigen verhaal zetten, zonder dat het bedreigd wordt of bedreigend is? Hoe kan ik op het ogenblik dat er troost moet gegeven worden, hoe kan ik troost krijgen? En inderdaad, als ik dan naar mijn eigen rol kijk in het gezin, ja, ik wist niet wat troost geven was, dus ik heb het ook nooit gegeven. Warmte, ik ben een warme mens, maar dat zat gesplitst helemaal weg. Ik zat in overleven. Dus die kwaliteit van warmte was niet aanwezig. En dat is het aparte, magische en zo belangrijke in een gezin. Dat als een kind het niet ziet, het denkt dat het niet normaal is. Als een kind het niet geleefd heeft in relatie met de ouder, dat het denkt dat het niet thuis hoort op deze planeet. En zo was het inderdaad niet warm. Mm-hmm. Het was heel zorgend vanuit de moeder, maar zeker niet liefdevol. Het was niet aanwezig. Het was heel veroordelend. Het was heel scherp. Dus inderdaad, ik heb die gevoelens moeten gaan opzoeken later.
Mm-hmm. En jouw vier zussen, kon je het daarover hebben met hen?
Wel, ook daar. Hè. Dus wij kopiëren. Uiteindelijk kopieert een kind wat het ziet. En achteraf gezien, want je ziet dat achteraf, in het kleine, kan het wat extreem zeggen, totalitaire kleine regime waar we zaten, was het eigenlijk een stukje ieder voor zich. En niet dat we dat wensten als we er achteraf op terugkijken, maar het was zo. Dus mijn zorg naar hoe groepen geleid worden, hoe mensen vanuit afhankelijkheid ook niet enkel iets splitsen in zichzelf, maar ook gesplitst geraken tussen elkaar. Ja, dat heb ik wel allemaal in die microcosmos moeten ervaren en achteraf moeten op terugkijken. En je zegt van, wow, ik heb het eigenlijk helemaal niet zo goed gedaan, want ik was ook niet troostend en ik was ook niet warm. En ik heb ook de pijn en het lijden van zussen gezien. En ik was er ook niet voor hen. Zie je? Dus op dat punt is het ontbreken ervan, maakt dat je het zelf eigenlijk ook niet tot ontwikkeling en zeker niet in beweging krijgt.
Heb je dat kunnen herstellen? Later?
Voor mij is het, om daar heel open, dat is een heel kwetsbaar thema, is het boek voor mij het punt geweest waar ik een stuk heling voor mezelf heb kunnen voelen in het beschrijven van de situatie, in het kijken naar de situatie, in het betekenisvol maken van de situatie, in, zoals ik ook in het boek zeg, in de slachtofferpositie leren we niks. Wanneer het slachtoffer inzicht krijgt in hoe het slachtoffer geworden is, wordt het betekenisvol, wordt het inspirerend, is voor mij het boek het punt waar ik het dichtst kom bij, heb ik het terug bij elkaar gekregen. Dus dat is nog een hele weg te gaan.
Jag vill Kanske hade jag inget val, och då ville jag att finnas kvar. Jag vill leva lycklig för att jag är jag, kunna vara stark och fri, se hur natten
Gabriella Song van Helen Sjöholm. Het is het hoogtepunt uit de Zweedse film As It Is in Heaven van Kay Pollack. Een film uit 2004. Een film waar heel Zweden is naar gaan kijken. André Pelgrims, jij ook. En je hebt hem ook gezien. Hè? Heel aangrijpende film. Kan je zeggen waarom hij jou zo heeft geraakt, deze film?
Zeker bij deze song roept mijn lichaam. Dat is heel eigenaardig. Dat ontroert mij elke keer. Dus bijvoorbeeld, ik laat deze film elke keer zien in mijn sessies groepsdynamica. En elke keer pakt hem mij. Vanuit ja, zeker deze song, natuurlijk opgebouwd in de film, hoe hij zo vanuit het hart kan komen, hoe hij zo hartbevrijdend is, hoe hij zo overstijgt de dagelijkse miserie waarin we kunnen zitten. En dat er altijd meer potentieel aanwezig is. En dat op een heel eenvoudige manier kan gezet worden. Het hoeft daar geen 5 universitaire diploma's voor te hebben om u te bevrijden. Integendeel, leer een lied zingen. En bevrijd u daardoor. Dus de film is zo een symbool van eenvoud. En zo een symbool van samen eenvoudig, vanuit uw autonomie. Dat is de reden dat hem ook in de film deze song geeft aan Gabriella. Zet uw autonomie nu eens neer. En toch ondersteunen we u in de afhankelijkheid als koor. Mm. En zo die opbouw, ja, dat is wat het leven over gaat.
Het gaat over een dirigent die een hartaanval krijgt en om tot rust te komen teruggaat naar zijn geboortedorp. Hij is een heel bekend, beroemd, befaamd dirigent, maar in het geboortedorp moet hij bij wijze van spreken terug van nul beginnen. En daar komt hij in contact met het lokale koor. Niveau niet te vergelijken met wat hij gewoon is, professioneel gezien. Maar toch gaat hij dat aan, hè? Die uitdaging gaat hij aan en probeert hij die mensen te laten samenzingen. En zijn eerste les is luisteren. Begin met te luisteren. Ja. De meest juiste les die je kan geven als je een groep wilt samenbrengen.
Ja, dat is ook zo.
En dan zie je ook die groepsdynamica werken, want iedereen heeft zijn eigen verhaal. Iedereen heeft zijn eigen temperament. Maar hij heeft ook een rol. Wat is zijn rol in dat groepsgegeven?
Zijn rol, en de reden dat ik de film zo sterk vind, is dat ik hem nogal eens aanraad bij vrienden of kinderen. Van, als je wilt begrijpen wat ik doe op alle momenten dat ik weg ben, misschien geeft die film een beeld of een aanvoelen van waar het eigenlijk over gaat. Dus wat is zijn rol? Is exact alles waar we het al over gehad hebben. Hij laat het zijn. Hij laat wat er is bestaan. Hij laat wat wringt, waardoor de harmonie verloren gaat, laat hij naar boven komen. Dus hij duwt niks weg. Hij splitst niks af. En niet door daar zwaar therapeutisch op in te gaan, maar gewoon door het te laten ontstaan. En ook vooral, en dat is ook een heel belangrijk thema in het boek, ook het lichaam erbij te betrekken. Ook het lichaam actief te laten zijn, ook het actief te laten dansen, ook het actief te laten lachen. Het lichaam, daar zit ons leven in.
Hij laat ook zijn eigen probleem, gaat hij ook niet uit de weg, hè? Want hij is natuurlijk ook niet perfect als zogenaamde leidinggevende, als we hem even die term mogen geven. Hij heeft ook een probleem, hè?
Of vanuit wat zijn probleem is, en dat is bij iedereen zo uiteindelijk, heb ik mijn probleem om de groep te blokkeren? Of heeft mijn probleem betekenis gekregen, waardoor het een groep kan deblokkeren? En natuurlijk zou ik met kwaadheid, en heb ik bij mijn vader gezien, dat kwaadheid en irritatie en frustratie de hele groep platlegt. Maar met enig inzicht in waar mijn kwaadheid vandaan komt, en met enig bewustzijn dat ik van daaruit een boodschap wil geven aan mijn groep, want frustratie bestaat en kwaadheid is van deze wereld. Maar hoe breng ik dat? Dat een groep ook stil kan worden, zonder in een angst te gaan, en mogelijk ook dingen bij zichzelf herkent. En het is natuurlijk ook omdat hij daar vrij in is, dat dat ook op zich al een uitnodiging is om ook zelf vrij te worden. Mm-hmm. Dus de vrijheid van de begeleider, de vrijheid van hem als dirigent van het koor, om ook zijn emotie te laten zien, waar hem ook zijn onmacht in laat zien, en wordt daar dan ook in getroost. Dus maakt hem ook als mens. Haalt hem van zijn piedestal en maakt hem als mens. En dat nodigt ook uit.
Hij heeft moeite om van mensen te houden.
Ja. Ja, zijn hart was bijvoorbeeld heel hard afgesloten. Ja. Dat is ook zo. Maar dan voelt je, dat is mooi bij kunstenaars, dat ze een ander kanaal zoeken om die hartsverbinding te maken. Ook al had hij last en heeft hij last om van mensen te houden, wat hij door de muziek bracht, wat hij door zijn boodschap bracht, heeft hij zoveel liefde opgewekt dat het uiteindelijk aanleiding geeft tot een zeer ontroerend einde.
Het verhaal speelt zich af in een dorp waar het geloof ook voor een behoorlijk schisma zorgt tussen de mensen. Zonde bestaat niet. Zonde is een uitvinding van de kerk, wordt gezegd, waardoor mensen ook duidelijk geblokkeerd zijn zogezegd met hun zonde om te gaan. Maar in hoeverre is de kerk bij jou een hindernis geweest in het leven?
Opnieuw, zoals in het gezin, ben ik een hele trouwe kerkganger geweest, omdat zeker vader was organist. Ik volgde hem bij de ochtendmissen en als er iets speciaal op het orgel gebeurde, was ik ook wel in de buurt van de kerk. Dus voor mij was het een stuk van mijn systeem, waar ik geen vragen bij stelde. Het is pas als ik uit het gezin stap en uit de systemen stap en natuurlijk in mijn vakterrein terechtkom en kijk naar de mens in het systeem en hoe de mens het systeem gebruikt en hoe de mens ook het systeem misbruikt, dan heb ik wel wat vragen gehad, niet enkel bij de kerk, maar bij heel veel gezagsdragers, bij heel veel mensen die maatschappelijk relevant, invloedrijk werk zouden kunnen doen. En ben ik natuurlijk vanuit mijn vak meer gaan kijken van wie is die gezagsdrager? Wie is diegene die de kerk laat leeglopen? Of wie is diegene die de kerk weet te vullen? Dus zonder de kerk daarin te focussen, ben ik wel gaan kijken naar wie is die man of die vrouw achter die rol? En wat zie ik gebeuren daar rond? En dat is uiteindelijk ook datgene waar ik mijn vak van gemaakt heb.
Ja. Je was ook lid van de universitaire parochie als student. Je hebt menswetenschappen gestudeerd. Hoeveel zat daarin van een manier om jouw probleem op te lossen? Waarom wou je daartoe behoren, tot die universitaire parochie?
Mijn zoeken is eigenlijk altijd een zoeken geweest naar nestwarmte. En voor mij was het iets concreets. De universitaire parochie, ja, dat klonk vrij bekend. Het is een parochie, ja, dat ken ik. Universitair, daar was ik. Dus de twee in combinatie met elkaar roept nieuwsgierigheid op. En het mooie was dat ik daar mensen ontmoet, van dan op dat moment mijn leeftijd, een stukje geïnspireerd door hetzelfde, die al niet gingen lopen van het woord universitaire parochie. En dus als het gaat over waarde, betekenis geven en elkaar vinden, eerste ervaringen in persoonlijke ontwikkeling, namelijk iets leren uitspreken aan elkaar toe, was eigenlijk heel mooi om daar dan toch op die manier mijn kruimelpad richting mijn eigen oriëntatie te vinden. Dus ik ben hen eigenlijk heel dankbaar dat dat soort organisaties bestaat. En ik denk altijd, wie binnenzwemt, binnenvaart, hoort daar op een of andere manier thuis of zoekt daar iets.
Maar toch ging je regelmatig buiten de groep staan, letterlijk. Ja. Als de groep binnen was, dan ging jij wel eens, zelfs al was het heel erg koud, buiten kijken.
Ja, dat is een... hier komen we ook bij de... Dus verlangen en angst horen heel hard samen. En het verlangen om erbij te horen, creëert ook de angst dat je er eigenlijk niet bij hoort. En kijkt naar je eigen diepste verlangen. En kijk hoeveel angst dat daar rond zit. Ja, ik heb dat, zonder dat ik dat op dat moment zo scherp zag, was iets wat mij wel rare dingen deed doen. Dus in plaats van het verlangen te leven en bij de groep te gaan, had ik wel af en toe wel de neiging om te zeggen, hoor ik hier echt wel thuis? En dat is inderdaad zo. Dan ging ik eruit en dan ging ik in de buurt kijken. Is er eigenlijk wel echt iemand die opmerkt, hey André, waar is hem? We missen hem. Ik was zo graag eens gemist geweest, Friedel.
Ja.
En ik stelde dan vast in dit soort 18-jarige, 19-jarige, 20-jarige experimentjes die ik dan deed. Laten we het nu experiment noemen. Voor mij was het toen tragisch. Ja, ik was zo graag gemist. Iemand die zegt, we missen hem. We gaan hem allemaal zoeken.
Ja. Nochtans, je had dat als puber ook al meegemaakt, hè? Met je parka-vrienden.
Ja, dat stelde. Hè. Dus eigenlijk... Het thema van zoeken naar nestwarmte, zoeken waar hoor ik nu eigenlijk thuis. En gaan zoeken naar de vrienden op de speelplaats. En dan ongelooflijk je best doen om daarbij te geraken. Maar tegen dat je erbij bent, zijt u zelf niet meer. Heb je u verkleed in een vriendje dat eruit ziet, nog net niet mijn haar, maar wel de kledij, om daarbij te horen. Maar het verschil tussen... Wie ben ik en wie wil ik zijn? Iets wat ook bij veel mensen een worsteling is. Is het voldoende wat ik ben? En kan ik dan wachten op de vrienden die komen? Of wil ik iets anders zijn? En dat heb ik inderdaad ook als 15-jarige op het college, op de speelplaats. Ik wist onmiddellijk waar ik wilde bij horen. Maar je moet het maar in het boek lezen. Je hebt het al gelezen. Ik heb daar heel veel engagement tegenover gezet. En het is niet gelukt. En dat is het tragisch dat ik ook zie in groepen. Mensen doen zo hun best. Opnieuw om zich te splitsen. Opnieuw om dat stuk te laten zien. Dat waarschijnlijk toch wel gaat geven dat je bij de groep blijft te horen. Maar als dat jij niet bent, als het niet klopt met wie je bent, dan loopt het vroeg of laat echt op een sisser af.
I'm no longer found. Bugs got a Miami. Bust out in the yard. Spiders on my tummy. I'm no longer found. Sex got on my pride. I'm no longer found. Bust out in the yard of angels. Disabled. I saw someone change the labels. I've seen it. I saw someone change the meaning. Once we were lost, like we almost, like we almost were in love. Can't you help it thinking of me? Think you love me? It's like you might. Got on my boogie, crawling in the yard. Acid went right for me. I'm no longer found. Love got on my down. I'm no longer found. Flying in the sky like Cupid. Hypocrite. I saw someone change their habits. I've seen it. They sudden change.
Tammy van Tamino. André Pelgrims, jij bent expert in groepsdynamica. Maar ook individuen komen bij jou terecht, hè? Zoals Tamino. Jullie kennen elkaar.
Ja, en blij dat in de schaduw van ons groepswerk we hele mooie individuele contacten hebben waar we ook betekenisvol in kunnen zijn. En ook dan, ik zou de vader van Tamino kunnen zijn en toch maakt het contact ook met hem mij dan heel bescheiden om te kijken waar hij als 22-jarige staat. Hè. Luistert naar het nummer Tammy, hoe hij daarin tracht te verwoorden hoe ieder van ons een talent heeft gekregen, echt getalenteerd is en daar een relatie mee op te bouwen heeft. Zo schoon, je hebt geen relatie met dat talent op te bouwen. En ook daar zitten spanningen op. En keer ik het terug toe, doe ik er iets mee, durf ik erin gaan, durf ik dat succes voelen, durf ik dat vrijheid geven, dat talent. En dat inzicht, als 22-jarige weten te verwoorden, en in muziek, en in sfeer, en in woorden. Ja, ik ben heel blij dat je voor hem iets kan betekenen.
Je hebt hem mee dit inzicht laten ontdekken.
Wat hij altijd zegt is, van ik schrijf songs en heel dikwijls valt de betekenis achteraf. Door te leven, door gesprekken. Ook hoe ermee om te gaan. En dus op dat vlak zijn we, hij zowel als ik, maar ook met heel wat andere kunstenaars. Hè. Ik had ook mijn vader die van die andere planeet kwam. Van hoe kunnen we hen op deze planeet rust geven? Hoe kunnen we op deze planeet vertrouwen geven? Hoe kunnen we hen in verbinding brengen met de hele, shizzle die er rondhangt van pers en aandacht en roddel? En hoe kunnen we en toch in dat talent verder laten evolueren naar een stukje autonomie, maar wel in verbinding met wat ook deze planeet dikwijls aan ballast binnenbrengt, zeker voor kunstenaars.
Je hebt zelf heel erg veel gehad aan leergroepen. Wat voor groepen zijn dat dan?
Elke groep, en dat betekent ook een relatie, waar je stil van wordt, waar je niet moet aangemaand worden tot luisteren, maar van geluisterd, waar verrijking in zit op het vlak van jouw persoonlijke reflectie, bewustzijn, je persoonlijk bewustzijn, of een gevoeligheid die wordt aangesproken door een eerlijke vraag van een vriend of van... Dat zijn voor mij allemaal leergroepen. Nu, de professionele leergroepen zijn dus mensen die samenkomen vanuit die intentie. En voor mijzelf heb ik altijd, tot op vandaag, heb ik me blijven voeden in de rol van gewoon groepslid te zijn. Van mij gewoon te laten voeden. En te zijn als een broer in een groep en te kijken wat ik hierin kan betekenen. En hoe voedend het is. Het is geen agenda. Er zijn gewoon mensen. En er is altijd wel iets dat deelbaar is. Iets wat exploratief naar gekeken kan worden. En waar altijd de verrijking en altijd de eenvoud in die combinatie eigenlijk de voeding geven. En dat zijn voor mij leergroepen. En dat kan ik iedereen aanraden. Van zoek het in uw vriendschappen. Zoek het misschien wanneer je de kans krijgt professioneel. Maar niet vanuit een probleem. Niet vanuit een therapeutisch oogpunt. Het werkt helend. Het werkt therapeutisch. Het werkt de splitsingen weg. En het is ook een nest waar je kunt thuiskomen. En wie heeft daar geen nood aan?
Hier ben jij thuisgekomen in deze muziek. Van Mythen en Diva Primal, zeg ik dat goed? Ja. So Much Magnificence zingen ze. Wie zijn zij precies?
Zij zijn ook mensen die vanuit een heel sterk spiritueel oogpunt komende uit de ashrams van Osho, daarop gegroeid zijn. En een manier hebben gezocht om via mantras, om via songs, eigenlijk verbinding te brengen naar mensen. Hè. En zij hebben hun optredens. Ze hebben ook in Corfu hun jaarlijkse mantra zingen met 200 man. Zalig, daar ben ik verschillende keren bij geweest. Hoe verbindend zingen is. En ook weer zeer eenvoudig. Een mantra is het meest eenvoudige. De song die je gaat laten horen is van Mythen geschreven. Waar hij tracht te verwoorden. De mantras zijn oude zijn oude gezangen. De Song van Mieten is een song, zeker de deze, die heel hard raakt, heel eenvoudig ook weer is, maar ook weer die aanmoediging is om de verbinding aan te gaan. Het zijn hele mooie mensen die de wereld rondtrekken.
Begrijp je als mensen zeggen, dit is een beetje soft voor mij?
Ook daar is te kijken van wat maakt dat dat oordeel ontstaat.
Mm-hmm.
Wat maakt dat de capaciteit op dat moment wat beperkter is om te zeggen, laat het maar komen, die song. Ik ga zitten en voel wat het met mij doet, zonder angst om misschien iets te voelen.
Mm-hmm.
Dat zou ik als antwoord geven en dat is ook waar we rond werken met mensen.
Magnificence van Mitten en Diva Premal. Zometeen praat ik verder met André Pelgrims.
Veel ondernemers herleiden Brexit tot brr, van brr, ik ben daar bang van.
Ja, terwijl het natuurlijk ook kan staan voor bravoure, zoals die Brugse chocolatier die zijn brains gebruikt om zijn klanten voortaan elders te zoeken.
Of die twee briljante broers die voortaan niet alleen bretellen, maar ook bruinaalden importeren uit Groot-Brittannië.
Ja, je ziet, Brexit hoeft helemaal geen broodroof te zijn.
Nee, soms is het ook een breekijzer voor morgen.
Ja. Nood aan subsidies en advies, Vlaio en de EU bundelen de krachten. Check vlaio.be.